Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes, broeders en zusters. Van harte welkom in deze dienst waarin dominee Van der Dussen voorgaat. En graag verwelkomen we ook onze gasten. Fijn dat u er bent. En we hopen dat we samen een goede en gezegende dienst met elkaar zullen hebben. En ook een hartelijke groet aan hen die later deze dienst via band of cd met ons meemaken. Mijn naam is Johan Dirksen en ik ben vandaag de ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente, dan kan dat na afloop van deze dienst. U vindt mij dan samen met de dominee achter in de kerk. En als u het fijn vindt dat er met u persoonlijk gebeden wordt, dan kan dat na afloop van de dienst. Mensen die dat met u willen doen, vindt u na de dienst in de buurt van de piano. Ook gasten zijn daar van harte welkom. De organist vanmorgen is Erwin Vijfwinkel en de collecte is voor de Stichting Evangelie en Moslims. De kinderbijbelgroep 1 komt vanmorgen bij elkaar. Vanmiddag is er een gecombineerde dienst met onze christelijk gereformeerde zustergemeente in dit kerkgebouw. Dominee Van der Dussen gaat voor in deze middagdienst en het thema is Bijbelse dichtkunst. Aanstaande woensdag is er in het kader van Open Gemeente weer een bijzondere bijeenkomst die gekoppeld is aan het carnaval. Het thema is hetzelfde als dat van de preek van vanmorgen, namelijk de laatsten worden de eersten. U en uw gasten worden er van harte uitgenodigd. Er is nog plaats. Meer hierover vindt u in de contactsleutel. En nu we het toch over de contactsleutel hebben, daar is nog een mededeling over. Want Ellen Meijer heeft een grote envelop met beschadigde exemplaren retour gekregen van TNT Post. En waarschijnlijk hebben dus ongeveer 20 mensen uit deze gemeente geen contactsleutel ontvangen. Geeft u dat even door, als dat het geval is, aan het adres van de redactie. En dan krijgt u alsnog een exemplaar via e-mail. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken. U bent daar van harte welkom. En we gaan nu zingen lied E120. En na Foto mijn groet zingen we Psalm 113, de versen 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. In een moment van inkeer en verootmoediging wil ik iets voorlezen uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach. Dat behoort tot de apocryfe boeken die in onze kerk niet zo vaak te beluisteren zijn. Dat is een beetje jammer, want de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt dat de kerk er best lering uit kan putten, voor zover er overeenstemming is met de kanonieke boeken. Ik denk dat wij lering kunnen putten uit de wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 30, waar iets wordt gezegd over het je ontworstelen aan de melancholie en de zwaarmoedigheid. Ik lees u voor. Geef u niet over aan droefheid. En kwel u niet met tobberijen. Blijheid van hart doet een mens leven. En een vrolijk man leeft lang. Zoek afleiding voor uw zorgen. En troost uw hart. En jaag de droefheid ver van u weg. Want door droefheid zijn velen te gronde gegaan en zij dient tot niets. Ik las deze passage in de brief van een Russische priester die door Stalin in ballingschap was gezonden. En die vond bemoediging in deze woorden, omdat hij er goed in beluisterde dat hier niet wordt gezegd dat je niet bedroefd mag zijn over dingen. Maar hij beluisterde erin dat er een zwaarmoedigheid is, een dorre droefheid, waarbij je ook niet meer kunt huilen, waarbij je gevoel afstomt en waarin alles gevangen raakt in een vreselijke mismoedigheid en somberheid. En hij begreep dat het waar is dat we bij de Heere God afleiding mogen zoeken voor uw zorgen en ons hart mogen troosten en dat het nodig kan zijn om de droefheid ver van je weg te jagen. Franciscus van Assisi had daar ervaring mee. Hij zocht soms zijn vrienden op en af en toe, als hij overmand werd door de melancholie, dan ging die lofliederen maken en zingen. Franciscus schrijft: dat is de grootste triomf van de duivel. Als hij ons van de vrolijkheid van de geest kan beroven. De duivel heeft altijd een soort fijn stof bij zich. En dat strooit hij in kleine hoeveelheden door de kieren van het geweten. Om de zuivere gezindheid en de glans van de ziel te vertroebelen. Is iemand bedroefd en denkt hij dat hij in zijn ellende alleen wordt gelaten, dan wordt hij afgemat door de droefheid. Of hij geeft zich over aan lege verstrooiingen. Als de droefheid blijft haken in de ziel, groeit de ellende. Als die zich niet in tranen een uitweg zoekt, blijft daarvoor altijd een wonde. Zullen wij bidden? Heer, wij danken u dat u ons wilt uittillen boven melancholie en getop. En dat de boodschap van uw koninkrijk er ook een is van blijdschap. Wilt u daarom door uw Heilige Geest ons hart licht maken als het duister is? En wilt u ons allemaal doen delen in de verademing die onze Heer Jezus ons schenkt. We bidden u in het bijzonder voor hen die gedrukt worden door specifieke zorg of schuld of pijn uit het verleden of depressiviteit of leegte of eenzaamheid. Heer, wees u bij hen en wilt u hun hart schoonmaken van dat fijne stof van de duivel. En door uw liefde en vergeving een nieuwe glans over hun leven leggen. In Jezus' naam. Amen. Laten we zingen lied 4 uit de eigen bundel. Zometeen mogen de kinderen naar voren komen, maar het is nog even wachten, want ik wil graag dat er eerst een heleboel mensen daar staan. En ik wou aan dat vak vragen of jullie hier allemaal willen gaan staan. Jullie hoeven niets te zeggen. Ik denk dat het goed is als jullie dat ding even wat naar achteren schuiven en dat jullie dan allemaal met het gezicht naar die kant gaan staan. Ja. Ja. Het enige wat ik jullie nog vraag is om af en toe op jullie horloge te kijken. Maar allemaal wel die kant op kijken. Nu mogen de kinderen komen. En jullie moeten er allemaal maar achter gaan staan, ja? Ja, kom er maar bij. Komen jullie ook hier staan en jullie kijken ook allemaal die kant op? Want ik wou jullie eens laten voelen wat een heleboel mensen elke dag voelen als ze op het station op de trein staan te wachten. En kijk, de trein is laat en deze mensen die stonden er allemaal al een hele tijd te wachten. En nou komen jullie ook en jullie moeten ook nog met de trein mee. Ja, en hoe gaat dat nou aflopen zometeen? Dan komt de trein en dan? Wat gebeurt er dan? Hebben jullie dan makkelijk een plekje in de trein?
Nou, ik denk het niet.
Nee, ik denk het ook niet. En denk je dan dat die mensen die de hele dag hard gewerkt hebben, dat die dan zeggen van, ach, laten wij eens een plekje vrijmaken voor jullie? Denk, waarom niet? Ja, precies, ze hebben heel hard gewerkt al de hele dag. Die zeggen echt niet van, och, laten wij eens een plekje vrijmaken. Ja, en daarom staan ze af en toe op hun horloge te kijken en het duurt lang. En kwam die trein al maar eens, want ze willen naar huis. En nou vertel ik jullie dat je niet meer op je horloge hoeft te kijken en dat de trein komt, maar hij komt van de andere kant. En wat we nu gaan doen, dat is dat we... Daar komt de trein. Wat denken jullie daarvan? Is het, voor wie is het handigst dat we nu zo staan en dat nu de trein hier komt? Ja, Ruben? Ja. Voor jullie is het het handigst, hè? Want, ja, nou kunnen jullie er eerst in. Nou, dat gebeurt niet vaak op het station. Maar, weet je waar dat wel gebeurt? In het Koninkrijk van God. Want wat we nou hebben gedaan is, jullie stonden eerst achteraan. En nu staan jullie vooraan. En dat noemen we, de achterste worden de voorste. Zij waren het eerst. En nu zijn ze het laatst. De laatste worden de eerste. En de eerste worden de laatste. En jullie lachen blij. En ik zie jullie ook nog niet kwaad kijken. Maar ik ga in de preek vertellen dat er mensen waren die toch wel erg boos werden. Omdat voor jullie is leuk. De laatste worden de eerste. De achterste worden de voorste. Maar de voorste die de achterste worden, dat is moeilijk. Maar als het goed is, dan komen wij straks toch allemaal blij en dankbaar de kerk uit. Er is voor jullie ruimte voor de kinderbijbelklas. En jullie mogen in elk geval gaan zitten. Ja, de kinderbijbelklas die kant op. Wie op de achterste rij stond, komt op de voorste te staan. En de eerste worden de laatste. Dat staat in Matteüs 20 en Jesse gaat het voorlezen.
Matteüs 20, vers 1 tot en met 16. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij de ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarii overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3 uur later trok hij er opnieuw op uit. En toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen: gaan jullie ook maar naar de wijngaard. De betaling zal rechtvaardig zijn. En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nog eenmaal op uit. En 3 uur later weer. en handelde als tevoren. Toen hij tegen het 11e uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hen: waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand wilde ons in dienst nemen, antwoordden ze. Hij zei hen: gaan jullie ook maar naar de wijngaard. Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatste en eindig met de eerste. En zij die er vanaf het 11e uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denari. En toen zij die als eerste waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat ze wel iets meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denari. Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen. Die laatste hebben 1 uur gewerkt en nu behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden. Hij gaf een van hen het ten antwoord: beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van 1 denari? Neem dan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatste nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben. Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste.
Woensdag willen wij deze gelijkenis presenteren aan gasten van buiten de kerk die u meebrengt. En daarmee maken wij het ons niet gemakkelijk. Omdat dit een verhaal is dat ergernis oproept, ook bij heel veel mensen in de kerk die het kennen, maar zeker ook bij mensen buiten de kerk. Ik heb wel eens een stukje gelezen van iemand die zei: toen ik doorhad dat Jezus dit soort dingen vertelde en het meende, toen had ik het met hem gehad. Toen wist ik zeker dat ik niet bij de kerk wil horen. Want het is verschrikkelijk oneerlijk dat je moet toezien als je zelf een hele dag keihard gewerkt hebt, dat anderen die veel minder hard gewerkt hebben, precies evenveel krijgen. Dat moet geen werkgever zijn personeel lappen. En dat er aan het eind van het verhaal dus ook wordt verteld dat mensen hun beklag doen bij die heer van de wijngaard. Dat is zo begrijpelijk. Dit strijdt met je gevoel van eerlijkheid. En daarom maken wij het ons niet gemakkelijk om dit verhaal te presenteren. En de interesse van mensen te willen wekken in het evangelie van onze Heer. Wij doen dat omdat het inderdaad aanhaakt bij carnaval, waarin ontzettend veel aan de orde is, ook heel veel negatiefs aan de orde kan zijn, maar waar oorspronkelijk wel op een wonderbaarlijke manier iets bewaard is gebleven van deze regel: de laatsten worden de eerste. Omdat er in de traditie iets in zit van: kijk, de mensen die het normaal gesproken voor het zeggen hebben, de bazen en de heren en de ridders en de koningen, die zijn een paar dagen per jaar even op de achterste rij beland. En op de voorste rij daar staan dan ineens de mensen die in het normale leven niks te vertellen hebben. En die mogen een paar dagen de lakens uitdelen. Zoals het nog altijd ook gebruikelijk is dat de burgemeester de sleutel van de stad overhandigt aan een van die narren en dwazen. En even krijgen dan de mensen die in het normale leven afgebeuld worden en in het hoekje zitten waar de slagen vallen, het gevoel. En nou zijn wij de koning te rijk. En even hebben de mensen die normaal gesproken op de voorste rij staan, het nakijken. En wordt er de draak met ze gestoken. En het is dus ook heel vreemd dat dit verhaal aan de ene kant zoveel boosheid kan oproepen en aan de andere kant op een of andere wonderlijke manier doorwerkt in een volksfeest. Als je de Heer Jezus goed kent, dan ontdek je dat dit niet zomaar een verhaal is. Maar dat het hier gaat over de dingen waar hij zelf misschien wel het meeste waarde aan hechtte. En waar hij inderdaad ook verschrikkelijk veel mensen woedend mee maakte. Vorige week zondagmorgen heb ik gepreekt over Jezus die het feestmaal meevierde van Levi de tollenaar. En dat was één groot banket van prostituees en boeven. En er zat Jezus bij. En de mensen die ernaar keken, die zeiden, dit is ongehoord. Wij moeten ons best doen in het leven om te leven volgens Gods geboden. Die doen er niks aan. Doen alles wat God verboden heeft. En wij moeten zien dat Jezus bij die mensen aan tafel zit. Het is God geklaagd. In plaats van dat hij ze de oren wast. In plaats van dat hij daar hel en verdoemenis predikt. Want dat zou nodig zijn. En wij, die de tienden trouw geven. Wij, die 's morgens opstaan met het lezen van de wet en 's avonds naar bed gaan met het lezen van de wet. En wij, we hebben het nakijken. Jezus tast de moraal van ons volk aan. Jezus ondermijnt het godsdienstig leven. En zo is deze gelijkenis enorm geladen, want hij verwijst naar Jezus zelf. Hij is de heer van die wijngaard, die de laatste nota bene de eerste laat worden. En zo zijn er meer van die verhalen van Jezus. Als je denkt dat je op de voorste rij mag zitten, omdat jij trouw de tienden geeft, kan je helemaal achteraan gaan staan. En als jij er de kantjes van afloopt, dan zegt die vriend, kom hogerop. Als jij je hele leven lang in het huis en op de boerderij van je vader je hebt ingespannen, dan zou je het op een slechte dag beleven dat die slampamper van een broer van jou, die jarenlang ook alweer alles gedaan heeft wat God verboden heeft en die dan terugkomt, door pa in zijn armen wordt gesloten en er wordt een feestmaal gevierd zoals jij het nog nooit hebt meegemaakt. En al dat soort dingen zegt Jezus als mensen kwaad op hem zijn. Zeggen, u ondermijnt de moraal. U holt het godsdienstig leven van ons volk uit. Waar bent u mee bezig? En daarom is dit ook een uitgelezen kans woensdag om te proberen mensen iets van de kern van de zaak over te brengen. Wat is dat toch voor een Heer waar wij ons aan gewonnen hebben gegeven? En u, gasten, misschien nog niet. De plot van het verhaal is dat Jezus de heer van de wijngaard laat zeggen: u klaagt nou zo. U bent nijdig. U kunt dit niet verkroppen. Bent u soms zo kwaad omdat ik goed ben? Ja, maar het is oneerlijk. Nee, zegt hij, het is in die zin niet oneerlijk. Ik doe jullie niet tekort. Ik heb met jullie afgesproken het dagloon voor een arbeider. Dat krijgen jullie. Ik ben niet oneerlijk, maar ik ben wel goed. En hier moet je bij weten dat die tijd toch wel iets leek op onze tijd, waarin er veel sprake is van een zware recessie. Een vreselijk oplopende werkloosheidscijfers. Dat die heer van de wijngaard daar bij het scheiden van de markt toch nog mensen aantrof die wilden werken, maar de hele dag niet geen werk hadden gekregen, dat duidt op een verschrikkelijke werkloosheid. En dan ging het om een werkloosheid die jou bedreigde in je bestaansmogelijkheid. Die mensen hadden geen brood op de plank. Die kwamen thuis met een zwaarmoedig gevoel. Weer niet. We kwamen er weer niet aan te pas. Weer geen geld. Weer geen eten. En dat is de goedheid van de heer van de wijngaard, die arbeiders daar ziet staan, verveeld van het wachten, in uitzichtloosheid. En die achter die arbeiders dromme kinderen en moeders zag staan. En die vroeg: hebben jullie geen werk dan? Nee, we hebben geen werk. En die, als die gedaan had wat de anderen hadden gewild, dan een fractie van een dagloon had uitbetaald. Ja, want jullie hebben maar een uurtje gewerkt, was ook de moeite niet. Mag blij zijn dat je nog wat krijgt. Zo had hij kunnen spreken. En ik wil nou niks meer horen. En anders hoef je morgen helemaal hier niet meer te komen. 1 uur werk, 1 uur loon. En dat jullie dan niet rond kunnen komen, dat is jullie probleem. Ik kan hier de hele wereld op mijn nek nemen. Hoor je het? Zo, dat is eigenlijk de mentaliteit. En deze heer van de wijngaard, dat is een andere mentaliteit. Die is goed. Die kijkt verder dan zijn eigen belang en die kijkt verder dan wat nou allemaal precies volgens de maatstaven is. En die ziet mensen de vernieling ingaan. En die wil mensen redden. En dat moeten de mensen die de hele dag hard gewerkt hebben weten. En zo begint het zo vreemd en zo wrang bij de laatsten. De laatsten krijgen het eerst betaald. Dat is het grote feest van de verloren zoon die thuiskomt. En het opvallende is dat in de gelijkenis helemaal niks wordt gezegd over wat zij zeggen. Dat hoeft ook niet. Want dat laat zich raden. Die mensen die zijn zingend naar huis gegaan. En die hebben thuis verteld over een heer, dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Volgens hem was hij misschien ook niet helemaal bij zijn positieve. Maar wel geweldig. En ergens zie je de Heer glimlachen. Hij heeft er ook wel lol in. Maar dat is gauw over. Want die anderen kunnen niet lachen. Zijn jullie kwaad omdat ik goed ben? Hoe kijken jullie daar eigenlijk tegenaan? Dat mensen de vernieling ingaan. Mag ik ze redden? Of niet? En stel nou dat jullie de pech hadden gehad. Dat jullie achteraan stonden. Hoe hadden jullie het dan gevonden? Staan jullie dan altijd alleen maar vooraan? Zijn jullie altijd alleen maar keien? Zijn jullie altijd alleen maar de winnaars van het leven? Kennen jullie niet die momenten dat je je de loser voelt? En dat je voor alles verlangt naar vriendelijkheid en naar goedheid. Het is heel vreemd, maar de fariseeën, dat waren zulke ernstige, positief ingestelde mensen. En als ze met Jezus te maken krijgen, dan veranderen ze, dan worden ze nijdig en dan worden ze boos. Dan worden ze ontmaskerd als zuurpruimen. Hun oog is boos, omdat de Heer goed is. De fariseer, zegt iemand, dat is iemand die zakt voor het examen van de vreugde. Dat kan hij niet. Hij kan goed rekenen. Hij kan eerlijk zijn. Hij kan ook duidelijk uitleggen wat goed en wat kwaad is. Hij kan ook zeggen dat iemand zijn verdiende loon verdient. Hij kan ook zeggen, ik doe mijn best. Maar hij kan niet echt slagen voor het examen van de vreugde. Hij kan niet in de lach schieten en zeggen, jongen, dit is ongehoord. Hij heeft eigenlijk een god gemaakt die, ja, zo'n uitvergroting is van onze samenleving. Zo'n man die alleen maar kan tellen en rekenen. Dat is onze God. Als we niet uitkijken. En de Heer Jezus komt ons verbluffen met een God die zijn zon laat opgaan over goeden en bozen. En de kunst is nou dat als je dan achteraan staat en je ziet die anderen die ineens helemaal blij naar huis gaan, dat je dan die ander lief hebt en zegt van, ik gun het jou wel. Ik vind het voor mezelf wel een beetje zuur. De hele dag zo geploeterd, maar ik gun het jou wel. Toch? Maar nee. Deze eerste gunnen de laatste het plezier niet in de ogen. En zo is dit een heel confronterend verhaal. Wat voor God dienen wij eigenlijk en wat voor God willen wij eigenlijk dienen? Dienen wij een God die honoreert dat wij zo vreselijk ons best doen? En is God dus eigenlijk degene die het hele systeem ook in stand houdt en die ons opjut en we moeten nog veel meer ons best doen? Of dienen wij een God bij wie je ook de laatste mag zijn? Mismoedig kom je bij hem aan. Nou Heer, ik heb het verknald. Ik heb pech gehad. Ik weet niet meer hoe het moet. Ik heb het nakijken. En dan een God hebben die zegt, joh, kom bij me. We gaan eerst eens wat eten en drinken. Ik ga het goed maken met jou. Ben je bereid om God toe te laten als een God die er voor de laatsten en de losers wil zijn? En ben jij bereid om zelf af en toe tot de laatsten te behoren? Tot de kinderen? En de diepste vraag: ben jij bereid om God goed te laten zijn? Voor jou
en voor anderen. Mag er genade zijn in het leven. Een overstromende genade. Waardoor alles wel in de war raakt. Maar waardoor het in de hemel bijna lawaaierig toegaat van de uitgelaten feestvreugde. Amen.
In gezang 482 is de dichter met dit thema aan de slag gegaan. We zingen vers 1 en 2 en vers 6, 7 en 8. Gezang 482. Tijd voor onze gaven en gebeden. De collecte wordt nu gehouden. We willen u danken en voorbeden doen. Ook nu doen we voorbeden voor de zieken in ons midden. Ik noem opnieuw de naam van Ries van Dijk. Zijn situatie blijft zorgelijk. Hij heeft deze week even weer op een afdeling gelegen waar intensievere zorg beschikbaar was. Dat heeft hem wel goed gedaan. Hij is nu weer terug op zaal. En hij blijft zich een heel kwetsbaar mens voelen. We zullen dus weer voor hem en de zijnen bidden. Ongeveer anderhalve week geleden is Wil Vlaanderen uit Valkenswaard geopereerd. Ze heeft een nieuwe heup gekregen. Ze is nu thuis en begonnen met de revalidatieperiode. En heeft nu iets van, nou, ik vind het eigenlijk wel fijn om met u te delen dat ik dankbaar ben dat het allemaal goed is gegaan, de operatie. En om te bidden voor verder herstel. Dat zullen we ook doen. We nemen afscheid vandaag van Garmt en Esther Hofs. Ze zullen met hun kinderen deze week verhuizen naar Arnhem. Hebben ze leren kennen als betrokken en actieve leden van onze gemeente. Ik noem nu in het bijzonder het werk dat Esther heeft gedaan voor het JWO en haar aandeel in Solid Friends. En het is goed te horen dat zij van hun kant terugkijken op een goede tijd als leden van onze gemeente. Ook een heel bewogen tijd. Zij laten in Eindhoven ook de herinnering aan Sietske achter. We zullen ze aan God opdragen. Laten wij bidden. Hemelse Vader, wij danken u dat Garmt en Esther Hofs veiligheid hebben gevonden. Hier in een zo bewogen tijd van hun leven. En we danken u ook voor wat ze betekend hebben. Heer, wilt u met ze gaan bij de nieuwe start in Arnhem? En wilt u ze zegenen samen met hun kinderen? Ook nu weer, Hemelse Vader, bidden we u voor de zieken in ons midden. Voor hun familie ook. Heer, ontferm u over hen. Wees u sterkend en troostend bij Ries van Dijk en de zijnen. En we danken u met Wil Vlaanderen voor een geslaagde operatie. En bidden u om zegen over de periode van revalidatie. Heer, wij dragen de mensen aan u op die in de schaduw leven van de economische recessie. Die merken dat het werk daardoor anders wordt. Dat de druk hoger wordt en de zekerheid van een baan afneemt. We bidden nu voor mensen die op zoek naar werk dat ook ondervinden, dat de spoeling dun wordt. Heer, wilt u ook daarin zorgen? En regeringen wijsheid geven. En leiders van bedrijven een geest zenden van verantwoorde zorg. Wij bidden u voor de bijzondere bijeenkomst van aanstaande woensdag. Heer, wij hopen zo dat bij dit soort gelegenheden er deuren en harten opengaan. Wilt u dat schenken?
En wilt u de boodschap dat bij u in Christus de laatsten de eersten worden, kracht bijzetten als het machtige evangelie dat het is? En wilt u ons ook doen zien of we op de goede weg zijn met deze manier van open gemeente zijn? Hemelse Vader, wij verlangen in deze onrustige, wrede wereld naar vrede en heling, naar volkomenheid, naar de tijd dat u alles in allen bent. En daarom bidden wij u, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laat ons zingen Psalm 149, vers 1, 3 en 5. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.